Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 66, het vijfde vers. Net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaf ons over aan het geweld. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen. En ook het zesde vers, 5 en 6 uit Psalm 66. bidden we na het luisteren naar Gods heilige wet, het gebed van Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. En gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat in 2. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. En met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods woord vanmorgen in de brief aan de Hebreeën en we lezen uit het 12e hoofdstuk de eerste 13 verzen. De schriftlezing is Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13. En daar lezen we Gods woord. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. Dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw ziel. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon. Acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt de niegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht van de gerechtigheid aan degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weer op de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere bidden om het werk van zijn heilige geest in de bediening van het woord, maar ook om samen de Heere te danken en te bidden. We willen de Heere dankzeggen voor het nieuwe leven dat hij schonk aan Joost en Eline van Rijsbergen en aan Elise en Sander van Binsbergen. Joost en Eline mochten een gezonde dochter Saar ontvangen en Elise en Sander kregen een zoon Job. We denken in onze voorbeden ook aan zuster G.M. Ravensbergen Kort. Haar gezondheidssituatie is erg achteruit gegaan. En haar tijden zijn in Gods hand. Maar als we er als mensen tegenaan kijken, dan ligt ze wel in het laatste van haar aardse leven. Dus laten we haar en haar man, onze broeder, aan de Heere en zijn trouwe zorg opdragen. Laten we samen bidden. Heere, wij zoeken uw aangezicht. U die dat ook gezegd heeft, kom voor mijn aangezicht. Met dankzegging en leg al uw noden en behoeften aan mijn genadetroon voor. En Heere, dan is er in de eerste plaats veel reden om u te danken. Als we hier weer in de kerk aanwezig kunnen zijn of thuis mee kunnen luisteren, of misschien op een ander tijdstip de dienst naluisteren, dan geeft u ons daarvoor de gelegenheid. En dan is dat woord er nog. En dan gaat u dus nog door met het verzamelen van uw volk. Dan bent u nog bezig met uw handen om te vormen, om er een nieuw begin te maken, om het verder te brengen, ja, om uw doel te bereiken. En uw doel vanmorgen is toch niet anders geworden dan dat het was toen u afdaalde en Adam en Eva zocht, die zich verstopt hadden in het struikgewas. Om een nieuw begin, om een nieuwe schepping te maken, om uw volk te verzamelen, om ze weer te doen lijken naar het beeld waartoe u hen geschapen had, om Christus uw Zoon in het leven van zondaren te verheerlijken en om met uw geest te werken in het leven van uw kinderen, opdat ze hun bestemming zullen bereiken. En heren, dan zijn we hier weer samengebracht door uw handen op de werkvloer van uw geest, hier in de kerk onder de bediening van het evangelie. En dan bidden wij of u dat werk, dat goede werk, zou willen beginnen in harten van hoorders die er nog vreemd van zijn. Vindt u ze, heren, graaft u ze uit als die klomp klei om met uw handen te gaan beginnen dat werk van reiniging en van heiliging en van vorming. En waar u dat begonnen bent, heren, wilt u dan vanmorgen verder werken. Dat we dat onder de bediening van dat evangelie mogen ervaren. De Heere is aan het werk. En hij gaat door en hij vergeet niet wat zijn hand begon. En dat we al biddend luisteren mogen. Biddend verlaat het ook niet, Heere, maar ook belijdend. Hij zal het voor mij voleinden. Dat zo uw geest ook onder ons zal werken, klein en groot. In welke situatie van het leven we ons ook bevinden. Hoe we misschien ook uw handen voelen kneden. Hoe we misschien ook ontdekken dat het werk weer opnieuw beginnen moet. Hoezeer we misschien ook in een omstandigheid zitten dat we als in een oven ons bevinden. Heren, laten we op mogen merken, ook in de bediening van dat evangelie, wat die dichter ook eens zei, maar de Heren denkt aan mij. Geef alles genadig wat nodig is op de kansel om dat woord te bedienen. Geef genadig oren die horen, een verstand dat mee kan denken, boven alles een hart dat door dat woord geraakt wordt en dat dat woord met vreugde ontvangen mag. Hoe u dan ook spreken zal tot ons en wat dan ook de boodschap van morgen voor ons persoonlijk zal wezen, dat we het aanvaarden zullen als woord van God, wat het in werkelijkheid ook is. En zo bidden we, Heer, of u uw zegen zou willen geven over deze eredienst die we uit uw hand mogen ontvangen. En dat u aan uw eer komt. En dan niet alleen in deze dienst, maar ook in ieders leven. En Heer, we hebben u te danken voor zegeningen die u schenkt. Bijzondere zegeningen. Twee echtparen mochten uit uw hand een kind ontvangen. Joost en Eline en Elise en Sander kregen uit uw hand nieuw leven. En mochten ook ervaren dat u leven hebt gespaard in het uur van de geboorte. We danken u met hen voor deze rijkdom. En wij bidden of deze twee kinderen, Saar en Job, ook zo mogen opgroeien dat ze u mogen leren kennen als hun schepper. En u ook mogen leren vinden als de herschepper. En geeft u aan de ouders ook alles wat nodig is om deze grote verantwoordelijkheid die u hen geeft na te komen in de vrezen van uw naam en in afhankelijkheid van u. En de blijdschap die er is over deze bijzondere gave delen we met hen en brengen we aan uw troon. Geeft u ook een voorspoedig herstel aan de beide moeders. En dat we straks ons ook mogen verheugen als we opnieuw mogen zien dat u een God bent die ook onze kinderen erbij wil rekenen. En dat deze twee kleine kinderen, Saar en Job, straks ook het teken en zegel van dat verbond zouden mogen ontvangen. Heren, dank voor uw scheppende hand en voor de bewaring die u schonk. En aan diezelfde genadige handen vertrouwen we onze zuster Ravensbergen-Kort hartelijk toe. In haar gezondheidssituatie die erg achteruit is gegaan. En de zorgen die zijn toegenomen. En dat we eigenlijk als mensen zien dat haar aardse leven op een einde loopt. En dat onze handen uiteindelijk zullen moeten gaan loslaten. Dan leggen we haar in uw handen, Heer Jezus. U die het ook gezegd hebt, zie, ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. U kunt haar door de doodsgrens heen dragen. En Heere, wees u dan genadig nabij. Ontfermt u zich over haar op een wijze dat ze geestelijk ook de rust en de vrede mag ontvangen en ook gevonden mag hebben in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, als het er, zoals we het dan ook noemen als mensen, er echt op aan gaat komen, het uur van te moeten verschijnen voor uw heilige ogen. Heere, dat het mag zijn in Christus geborgen en een ingaan in de vreugde van haar Heere. En dat dat ook de troost mag zijn voor onze broeder die naast dat bed zit en het ook meemaakt en ervaart, de pijn van de scheiding die gaat komen. Maar dat het een scheiding mag zijn in de zin van een loslaten, omdat uw werk zou zijn afgerond. En dat u als de grote pottenbakker de vreugde schept in het afgemaakte werk van uw handen. En Heer, het is ook een roepstem voor ons allen. Dat we het beseffen, hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn, dat dat een keer gaat komen en dat we er bereid voor moeten zijn. Heere, zegen alle zorg die ze nog ontvangt. Wil dat verlichting laten geven. En wilt u haar zo lichamelijk en geestelijk onder uw hoede nemen. U die alle dingen regeert. En u die het niet uit de hand loopt. En u die we mogen belijden als die goede God. Vol van genade en waarheid. Zo leggen we haar aan u voor. Zo bidden we voor haar. Verhoort u ons gebed, Heere. En er zijn er meer die nood kennen en moeite. Ontfermt u zich in het bijzonder over diegenen die dat ook op allerlei mogelijke manieren ervaren in hun leven. En dat daarin ook de prediking van morgen leiden mag. Vertroosten mag. Mag zijn als uw rechterhand onder onze kin om ons te doen opzien naar u. En het van u te verwachten. En bij u ook de troost en nieuwe moed en nieuwe kracht te mogen ontvangen. Weer de boze uit ons midden dat u ons geen hinder toebrengt. Maar vang onze aandacht onder uw woord. Opdat we hier in uw huis momenten mogen ontvangen die we tot in de eeuwigheid mogen herinneren. God sprak tot mij een woord. En tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat de sterkte is van mijn God. Zo zoeken we uw aangezicht. Zo bidden we u in de vergeving van onze zonden. Zie ons genadig aan in dat werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Op wiens werk wij onze beden neerleggen. Uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 72ste en het 76ste vers. Psalm 119, vers 72 en 76. We zingen na het amen van de prediking het vierde vers uit Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. 138, het vierde vers. De tekst voor de prediking is opnieuw uit Jesaja 64. We luisteren nog een keer naar dat onderwijs van de pottenbakker. Jesaja 64, vers 8. Toch nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leem. En gij zijt onze pottenbakker. En wij alle zijn het werk van uw handen. Liefde gemeente, die klei is dus gevormd. Er is model ingekomen. En die wanden zijn onder de druk van buiten en van binnenaf gegroeid en omhoog getrokken. En er is vorm ingekomen die de pottenbakker in gedachten had. Want die klei die ging onder het kneden en onder de druk zich richten naar de handen van die pottenbakker. Dat is eigenlijk de sleutel van heel dat beeld. Dat in de handen van die pottenbakker, in de krachtige handen, de klei zich richt naar die wil van zijn handen. Dat we ons leren richten naar de wil van God zoals het woord op ons afkomt, zoals dat woord ons leidt en vormen wil. En zoals hij met zijn geest in ons werken wil en met de omstandigheden in ons leven ons vormen wil. Dat we gehoorzaam en vertrouwend op het vakmanschap van de pottenbakker ons leren overgeven aan zijn handen. Leren gehoorzaam aan de leiding van hem, want hij is een groot en goed God. En ik onderstreep bij deze derde preek over dit onderwerp nog een keer dat het beeld fungeert als een spiegel. Dat als u daarin iets herkennen mag in uw eigen leven, dat het tot geestelijke winst mag zijn. Maar als u nou of als jij nou moet zeggen, ja, dat er nou vanmorgen weer aan de orde komt, ik ken dat eigenlijk niet en ik weet daar niet vanaf, dat u het gebruiken zal en dat jij het gebruiken zal om de Heer erom te vragen. Want het gaat over dat we in zijn handen komen te liggen. En als we in zijn handen liggen, dat hij ons gaat vormen op een wijze zoals hij er eer aan gaat behalen. Maar dat moet wel gebeuren dat we dan in zijn handen komen. Dus als je er niks van herkent, bid er dan om of de Heer dat werk in je beginnen wil. En als je er wel wat van herkennen mag, dat daarin ook het vertrouwen op de pottenbakker zou mogen toenemen en groeien. En zo hebben we die klei wat zien gevormd worden en we hebben verschillende voorbeelden gezien. En ja, op een gegeven ogenblik, nou als je die kan dan neemt, hè, die een poosje stond te drogen en op een gegeven moment ging de pottenbakker weer verder en ging er een handvat aanmaken. Dan kan je eigenlijk denken, het is eigenlijk vrijwel af. Dit was het wat de pottenbakker in gedachten had. Vanuit dat vormloze stuk klei een kan te maken met een opening erin en een schenktuit eraan en een handvat eraan. En eigenlijk is het nu wel klaar. Maar de werkelijkheid is dat die kan nog niet af is. Want als de bedoeling is dat er water of een andere vloeistof in die kan gedaan kan worden, zodat je eruit kan schenken. En je zou het op dit ogenblik gaan doen in de ongebakken klei, dan loopt het water er zo uit en zakt het in elkaar en is al de vorm weer weg. De vorm zit er dan wel in, maar het werk is nog niet af. Er zijn nog een aantal stappen nodig voordat die verse klei, gevormd naar de handen van de pottenbakker, bruikbaar wordt. En daarom luisteren we opnieuw naar de geestelijke lessen van de pottenbakker. Drie gedachten: beproeving, verandering en bestemming. Beproeving, verandering en bestemming. Allereerst beproeving. Wel gemeente, er zijn in het leven van Gods kinderen hoofdstukken in hun levensgeschiedenis, in hun levensboek, die ze zelf niet zouden hebben gekozen. Die moeilijk zijn, die pijnlijk zijn, die zwaar zijn. En ik heb in de vorige preek een aantal voorbeelden genoemd. Ik haal er nog even een paar naar de voorgrond. Abraham. Je ziet hem gaan. En hij heeft zo'n keteltje bij zich en daar heeft hij wat kolen in gedaan. En Isaac loopt naast hem en die heeft een bos hout op de schouders. En ze gaan 3 dagen. En Isaac weet niet wat er aan de hand is. En Abraham weet het. Hij heeft die opdracht in zijn gedachten zitten en hij kan er niet van loskomen. Ga heen en offer uw zoon. En dan komt dat ogenblik dat Isaac begint na te denken. En hij zegt, pa, u hebt het vuur bij u, ik heb het hout bij me. En we zouden gaan offeren, maar waar is het offerdier? Wat een weg. Wat een hoofdstuk in het leven van Abraham, van deze man. Waar moet hij doorheen? Wat wordt het vuur hem aan de schenen gelegd? Jozef. Zijn broers moeten niks van hem weten. In een put geworpen en dan er toch maar weer uitgetakeld als er een karavaan voorbij komt. En dan maar aan die handelslieden verkocht. En dan komt hij daar in Egypte en dan wordt hij te werk gesteld als slaaf. En dan wordt hij vals beschuldigd, komt hij in de gevangenis terecht. Nou, dan komt er een situatie dat er aan hem gevraagd wordt of hij de dromen uit kan leggen. Hij bidt tot God, hij krijgt de uitleg van die droom. De hoop, nu zal hij wel uit de gevangenis verlost gaan worden snel, maar dan wordt hij vergeten. Had hij zelf ooit zo'n hoofdstuk in zijn levensgeschiedenis willen bedenken en schrijven? David? Wat moet een mens meemaken als hij een gedicht schrijft waarin hij zichzelf vergelijkt met een stuk land dat in de brandende zon ligt te barsten en uit te drogen? Ik ben als een land dat dor en mat van droogte brandt. Hoe moet dat goed komen? Ik denk aan die mensen die in Hebreeën 11, 1 hoofdstuk terug, genoemd worden, moet u eens lezen, vers 36 en 37. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd en ook banden en gevangenis zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en geitenvellen om in de arena gegooid te worden voor de wilde dieren, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde. Wie schrijft zo'n hoofdstuk in zijn levensboek? En in al die dingen, gemeente, zien we iets terug van het proces van de pottenbakker en zijn klei. En het werk dat hij aan het verrichten is. Hij heeft die kan gemaakt, hij heeft die vaas gevormd en de vorm zit erin. En het is geworden zoals hij het naar zijn idee had. En wat moet er dan gaan gebeuren? Dan moet die droog geworden klei behandeld gaan worden. Dan neemt die pottenbakker zo'n vaas of zo'n kan of zo'n schaal of zo'n mok. En dan dompelt hij hem onder in verf, in glazuur. Helemaal ondergedompeld. En dan haalt hij hem weer naar boven. En misschien doet hij het 2 keer. En misschien doet hij een gedeelte met een andere kleur. En een ander gedeelte weer met een andere kleur. En misschien gaat hij nog wat versieringen aanbrengen. Ja, hij kan zelfs wel eens een scherp mes in zijn hand nemen om er in de klei te krassen. Zo lijkt het dan. Een kras op je leven. Al naar gelang van de wens van de pottenbakker. En als hij dan die potten en die schalen en die kannen gevormd en ondergedompeld heeft en versierd heeft en misschien met zijn nagel er nog wat dingetjes uitgehaald heeft, dat je, als je het op een afstand gaat bekijken, dat je zegt, dat is echt een sierlijke versiering erop, dan gaat hij al die voorwerpen verzamelen, want ze moeten in de oven. En dat doet hij op een heel zorgvuldige manier. Heb je dat wel eens gezien, hoe dat gaat? In zo'n stenen oven waarin hij een stenen plaat neerlegt en dan zet hij de kannen en de voorwerpen op en dan zet hij op de hoeken van zo'n stenen plaat weer bakstenen zo hoog dat er weer een nieuwe stenen plaat op kan en dan zet hij weer allemaal voorwerpen neer en zo bouwt hij die hele oven vol. Heel zorgvuldig. Heel precies. En je zou dat kunnen vergelijken in ons leven met grote veranderingen. Toch? We doen maar net weer even alsof die klei en die potten en die kannen kunnen nadenken en dingen kunnen zien en horen. Dan heb je daar gestaan in het atelier van de pottenbakker. En die is met je bezig geweest. En die heeft je een tijdje aan de kant gezet. En toen heeft hij je weer in zijn handen genomen. En dat was op een gegeven moment een soort van vertrouwde omgeving. Maar nou word je daar uitgehaald. En nou word je in een heel andere situatie neergezet. Een hele verandering. Wat gaat er gebeuren? Waarom sta ik nu hier? En dat kan beangstigend zijn en het is een verandering in je leven, een opgave, misschien onzekerheid. Je weet niet wat er komen gaat, zeker niet als die oven vol gebouwd wordt. En zo vol gebouwd wordt dat hij de opening in die oven ook nog met allemaal bakstenen dicht gaat maken en het donker begint te worden in die oven. Waar ben ik terecht gekomen? En wanneer kom ik er weer uit? Dat kunnen van die situaties in je leven zijn dat er veranderingen plaatsvinden en je weet niet wat er komen gaat. Er is er één die het wel weet. En dat is de pottenbakker. Hij weet precies wat hij aan het doen is. En hij weet precies waar hij welk aardewerkstuk neerzet. Hij weet ook wat hij aan het doen is als hij de deur dichtbouwt met stenen, zodat er niks meer in kan komen. Hij weet wat hij aan het doen is als er op een bepaalde manier scheiding komt tussen zijn voorwerpen die hij gemaakt heeft en hemzelf. Hij buiten de oven en al zijn maaksel in de oven. En hij weet ook waarom hij het doet. Want hij weet wat er straks zichtbaar gaat worden als dat proces van de oven klaar is en hij die deur weer open gaat maken. Maar op het moment dat die schalen en die vazen en die kannen daarin staan, weten ze nog niet wat er gaat gebeuren en waar ze doorheen moeten. Die pottenbakker weet, ik moet dat aardewerk sterk gaan maken. Er moet een verandering gaan komen in die klei, zodat het bruikbaar en duurzaam en bestendig wordt. Het moet zo worden zoals ik het echt in mijn gedachten heb. En daarom moeten ze de oven in. God beproeft zijn kinderen. En hij beproeft ze omdat hij weet wat eruit gaat voortkomen. Om zijn eigen werk in hun leven te bestendigen. Dat de vorm erin blijft. En hij beproeft ze omdat hij meer en meer zijn werk in hen naar voren wil komen, laten komen, het beeld van zijn zoon. God beproeft zijn kinderen omdat hij ze lief heeft. Zo is dat toch? Die pottenbakker, die heeft met hart en ziel gewerkt aan die klei, moeite gegeven dat uit die vormloze klomp iets moois gemaakt wordt. Dan gaat hij er in de oven zorgvuldig mee om, hoor. Hij heeft er met liefde de vorm in gebracht en met liefde wil hij die kunstige vorm bestendigen, omdat hij ze klaar wil maken, zijn kinderen, voor de eeuwige toekomst. Hij wil van hen schepselen maken tot zijn eer, tot zijn vreugde. En hij wil ze geven de vorm en de kleur en de schoonheid en de heerlijkheid waarin iets afstraalt van wie hij is. Daarom zet hij zijn volk in de oven. Want alleen zo wordt het bestendigd, zijn werk. Alleen zo zal de pottenbakker eer krijgen van zijn werk. Alleen zo wordt zijn werk bruikbaar. God brengt verandering in het leven van zijn kinderen. Dat is de bedoeling. Verandering, want binnen in die oven is het. En die temperatuur in zo'n oven die is ongeveer 1100 graden. Intense ervaring. Want alleen bij die hitte, en we zullen elkaar het hele chemische proces wat er dan gebeurt besparen, maar alleen in die hitte verandert de structuur van de klei, de moleculen veranderen op een wijze dat ze zo hecht aan elkaar komen te zitten dat als je er water in doet, het er niet meer doorheen loopt. En dat het niet meer vervormen kan. En dat het blijft in de vorm zoals het was. Dat aardewerk wordt sterk, wordt bestendig. Maar tegelijkertijd, gemeente, is dat proces in de oven, dat bakken, een heel secuur en precies en kwetsbaar proces. Als de temperatuur te hoog wordt, dan gaat de structuur van de klei stuk. Dan kan het gaan barsten, dan kan het in elkaar gaan zakken, dan kan de glazuur ervan af gaan lopen. Dat aardewerk kan kapot gaan. Stelt u zich eens een ogenblik voor. En misschien hoef ik die vraag niet eens te stellen, omdat u op dit ogenblik, of dat jij in dit ogenblik eigenlijk wel in een soort vergelijkbare situatie van beproeving zit. Maar stel u zich eens voor hoe aardewerk en vazen en schalen en kommen en kannen zich zouden voelen in die oven. Het wordt steeds heter. En de vlammen van het vuur lekken aan alle kanten om hen heen. En ze kunnen voelen dat door de temperatuur die heet is, ze op een bepaalde manier aan het veranderen zijn. En het is niet alleen maar het gevoel van verandering, maar het is ook gevaar. Want hoe heet gaat het nog worden? En hoe lang zal dit nog duren? En zal het niet te heet worden? Zal mijn geloof niet aan scherven gaan? Zal het niet zo veranderen dat het in elkaar zakt en dat er niks van overblijft? Dat ik misschien wel helemaal vernietigd word in dat vurige proces? En ze beginnen zich af te vragen, waar is eigenlijk die pottenbakker? En ze vragen het misschien ook wel eens aan elkaar. Heb jij de pottenbakker nog gezien? Want hij is al zo lang weg en het wordt steeds ondraaglijker hier in de oven. Ja, toen ik in het atelier was, toen lag ik soms in zijn handen. En als dat een poosje niet zo was, toen kon ik hem nog aan het werk zien aan jou en in jouw leven. En kon ik daar nog moed uitputten, zoals die dichter zegt, dat anderen moed kunnen scheppen uit mijn behoudenis. En dan had je toch nog iets van de nabijheid van de pottenbakker. Maar nu is die weg en het wordt al heter en ik kan alleen maar vuur zien en hitte voelen. En we zijn in gevaar. Waar is die? Waar die is? Gemeente, de realiteit is dat de pottenbakker steeds bij de oven is. Het aardewerk kan hem niet zien, want hij heeft die oven dicht moeten bouwen zodat er geen valse lucht bij kan komen. Maar hij is bij de oven, hij is rondom de oven. Hij past het, hij doet aanpassingen aan de brandstof die hij toevoert. Want het vuur moet constant een temperatuur hebben en er moeten geen temperatuurwisselingen zijn. Als het te warm wordt, moet het iets kouder. Als het te koud wordt, moet het iets warmer. En als dat bakproces zich op het kritieke ogenblik gaat bevinden, dan is die helemaal dichtbij en dan kan die wel eens een steen uit die oven opzij halen om in de oven te kijken hoe het gaat. Dan verliest die zijn werk geen moment uit het oog. In de hitte van de oven, op het kritieke ogenblik, is die er juist bij. Dan heeft hij juist alle aandacht voor het proces waarin zijn werk zich bevindt. Want de pottenbakker wil maar één ding. Hij wil dat hij straks, als hij die oven open gaat maken, het werk van zijn handen met alle heerlijkheid eruit komt. Hij wil het niet stuk hebben, hij wil het mooi maken. Zijn doel is dat het er heel en naar zijn plan uit gaat komen. Dus besteedt hij de meest grote zorg op het moment dat het meest kritiek is. Kijk, dat weten die kannen en die schalen en die potten niet. Zij zien het eindresultaat nog niet. En ze hebben nog niet in de gaten hoe mooi en hoe stevig en hoe sterk ze straks zullen zijn en hoe bruikbaar ze zullen worden in de handen van die pottenbakker, in zijn koninkrijk van die pottenbakker. Maar de pottenbakker weet het wel. Zijn volk komt door de oven heen. Waarom? Waarom mag dat nou de boodschap zijn van dit beeld, dat het werk van zijn handen er doorheen zal komen, dat het in het vuur van de oven niet stuk zal gaan? Weet u, dat is hierom, omdat de vloek uit het vuur weg is. Want zijn eigen zoon heeft hij ook in de oven gezet. Hij die de volkomen uitdrukking van het beeld van God is, waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens, heeft hij zelf in de oven gezet. En hij heeft het vuur aangestoken, maar in dat vuur zat nog de toorn van hem over de zonde. Er zat nog de gramschap en de wraak over onze schuld. En toen heeft hij daar gehangen en toen was de pottenbakker, als ik dat beeld zo mag doortrekken, was die wel weggegaan. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het vuur is toen helemaal volledig uitgeraasd over zijn eigen zoon. Christus is in de oven van de toren van God over de zonde van zijn volk stuk gebakken. En daarom komt zijn volk door de oven heen, om Christus wil. En daarom zal het werk van zijn handen nu, terwijl hij het in de oven door het vuur heen zal gaan, succesvol blijken te zijn. Wat hij heeft gezegd, en dat heeft Christus met zijn lijden en sterven betaald door dezezelfde profeet Jesaja in hoofdstuk 46. Al moet u door het vuur gaan, de vlam zal u niet aansteken. Nu is het vuur bestemd om ze tot hun bestemming te laten komen. En nu is de pottenbakker dichtbij de oven, terwijl hij de verschillende aspecten van het vuur en van de oven aanpast en controleert om het werk van zijn handen te bestendigen. Zo werkt hij in het leven van Gods kinderen. Zo werkt hij ook in het leven van hen die door het werk van Gods geest gekomen zijn tot het geloof in Christus. Dan komen we vroeg of laat in het vuur. En niet een klein vuurtje, maar beproeving, gevaar. De grote veranderingen in ons leven. De dingen die ons leven ondersteboven kunnen gooien. De momenten dat het eens van een ene situatie in een andere gezet wordt. Ja, die afspraak stond al in je agenda voor de onderzoeken die je moest ondergaan. En de volgende afspraak om de uitslagen te gaan horen staat ook in je agenda. Maar toch van de ene op de andere dag is de situatie ineens heel anders. Als de arts tegen je zegt, ja wat we vreesden is toch inderdaad waar. U bent ongeneeslijk ziek. Of dat je leven van de een op de andere dag verandert als een geliefde je verlaat. Dat het zo ineens anders kan worden in je gezin als een kind opstandig en tegendraads wordt en verkeerde dingen gaat doen waarvan je weet als vader en moeder dat is niet goed voor zijn ziel. Maar je kan hem niet meer bereiken. Als je je baan verliest, als je andere zorgen in je leven krijgt, al dat soort dingen van de grote veranderingen in je leven, dat je door een crisis heen gaat. En de een hier zittend vanmorgen meer dan de ander. Maar hoe het ook zij, als we Christus leren volgen en achter hem aankomen in de zelfverloochening en het opnemen van het kruis, dan maak je allemaal een keer in je leven een periode van een oven mee. En wat is dan nodig dat je de pottenbakker kent? Het is dan onmisbaar dat je Christus persoonlijk kent in je leven, want wie op Christus mag vertrouwen. En wie op Christus zijn hoop stelt en wie Christus aanklampt, die mag het weten. De pottenbakker is dichtbij. En hij zal niet toestaan dat het vuur het aardewerk kapot zal maken. Als je de pottenbakker mag kennen en vertrouwen door het geloof, dan zijn er van die momenten dat je door het razen van de vlammen heen hem aan het werk hoort buiten de oven. Van die momenten dat je ineens eens even een lichtstraal ontvangt in de oven. Dat hij aan de buitenkant zo'n steen eruit haalt om naar binnen te kijken en te laten zien dat hij oog heeft voor wat er in die oven gebeurt. Van die momenten in de crisis dat je er bovenuit getild wordt en dat je mag weten wat die dichter zegt. Maar de Heere denkt aan mij. Ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Wat is het anders dan dat de pottenbakker even in de oven kijkt en je laat weten, ik heb oog voor je. En ik weet waar ik mee bezig ben. En het loopt mij niet uit de hand. Hij gebruikt de oven om het doel dat hij met zijn kinderen heeft te bereiken. En er kunnen omstandigheden zijn waarin je denkt bijna om te komen, niet weet hoe je verder moet. Rouw om een geliefde, gemis. Als de Heer zo ontzettend in je leven kneedt, of het vuur aan de schenen legt. Een kind dat weggenomen wordt. Gebrokenheid waar je niet uitkomt. Gebrokenheid misschien wel in je seksuele gerichtheid. Gedachten, gevoelens. Maar in dat vuur. In dat vuur behaalt God met zijn kinderen altijd resultaat. Hij weet altijd vrucht voor te brengen in het leven van de zijnen. Hij brengt ze ondanks dat vuur dichter aan zijn hart. Dichter bij de hemel dan ooit tevoren. Ik waak over mijn volk, want ik wil de verandering in hen brengen die blijven zal. Mag ik u nog een keer meenemen naar die paar voorbeelden die ik zomaar uit de schrift haalde. Er zijn er nog veel meer te noemen. Maar hoe heeft het nou Abraham veranderd, die oven van die berg Moria? Wat heeft hij erdoor geleerd? Daar gaat hij. En zijn zoon stelt die vraag, waar is het offerdier? De Heere zal het zichzelf voorzien, mijn jongen. Ik weet het niet, maar ik vertrouw op de Heer. En wat zegt de Hebreeënschrijver? Hij heeft er dit uit geleerd in de oven. Dat God zijn belofte toch niet breken kan. En dat hij anders dwars door de dood van Isaac hem wel weer zou laten opstaan. Want God kan zijn woord niet breken. Dat heeft hij ervan geleerd. En het is nooit meer uit zijn leven weggegaan. Die verandering door het vuur heen is gebleven. God is getrouw. Hoe heeft het Jozef veranderd in de oven? Misschien heeft hij wel slapeloze nachten gehad in de cel, hopend bij ieder geluid, zal ik nu verlost worden, want het was toch beloofd en het gebeurt maar niet, hoe lang duurt het nog? Maar wat zegt de schrijver in dat gedeelte van de Genesis, steeds weer dat refrein, hoe heeft het hem veranderd? Maar de Heere was met hem. En dat is hij nooit meer kwijtgeraakt. En hij heeft geleerd dat God door raadselachtige wegen uitkomst geeft. Want dan is hij straks de tweede man in het rijk van de farao en mag hij voor zijn eigen broers en zijn vader zorgen voor voedsel in hongersnood. En hij is het nooit meer kwijtgeraakt. Gods plannen falen niet. En David? Dat heeft David in de oven geleerd. Hoe staat het er? En David sterkte zich in de Heere zijn God. Midden in de nood, midden in de achtervolging, midden in de problemen waar hij in zat. Hij sterkte zich in de Heere zijn God en hij kwam er sterker uit. Want God gaf hem kracht. En dat God een vertrouwen is en dat God doet wat hij gezegd heeft. En die eerste christenen die in schapenhuiden en geitenvellen genaaid werden en in de arena ingejaagd werden om opgegeten te worden door de wilde beesten. Hoe zijn ze veranderd? Hoe zijn ze in die oven veranderd? Ze hebben geleerd in die weg van de oven. We hebben hier geen blijvende stad. We zijn pelgrims. We zijn op weg naar de stad die fundamenten heeft. En we mogen de voetstappen van onze zaligmaker, op wie we hopen, volgen en zijn erfenis ontvangen. De weg van Christus, de weg van lijden en sterven, is toch de weg naar zijn heerlijkheid om daarin te delen. En Petrus vergelijkt het met een ander beeld waar ook vuur bij gebruikt wordt. Bij het goud dat voor het vuur gelouterd en beproefd wordt. God verandert zijn kinderen in de oven dat ze des te zuiverder worden in het geloof. En dat des te kostbaarder wordt het vertrouwen op hem. En dat ze des te krachtiger worden en steviger worden in het volgen van hem. Zo maakt hij een volk dat zeer gewillig is op de dag van zijn heerkracht in heilig sieraad, zegt Psalm 110. Zo verandert hij ze, pelgrims, door de oven heen. Ze zoeken het niet meer op deze aarde, maar ze leren de stad zoeken die fundamenten heeft, welks maker God is. Zo vormt God zijn volk meer en meer, dat ze gaan lijken op zijn zoon, die wel in deze wereld was. En toen die op aarde rondliep, met twee voeten op de aarde stond, maar niet van deze wereld was. En zij dan ook niet meer. Hij verandert ze daarin, in die oven, in hun visie op het leven, in hun visie op bezit, in hun visie op gezondheid. Ze slaan de tentpinnen niet meer zo diep in de grond, want ze weten, we gaan een keer weg hier. Maar er is een vaderhuis. Zo verandert hij zijn volk, dat ze meer en meer op zijn zoon gaat lijken. Verlangend naar hem, hun Heer en Heiland, om tot zijn eer te leven, hem dankend en dienend. En dan worden die momenten van beproeving en van vuur en van moeite en van worsteling toch momenten van onschatbare waarde. Dan worden die momenten toch ogenblikken dat een kind van God ook kan komen tot de belijdenis. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, omdat ik uw inzettingen leer. En de kennis van de Heer in de beproeving opgedaan is toch eeuwige winst. Ik heb alle schade en drek leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En wanneer heeft Paulus dat geleerd? Hij heeft het geleerd in de geestelingen, in de schipbreuken en in de stenigingen, in de gevangenis. En toen hij dorst had en toen hij het koud had. En dan leert het geloof toch dit. Wat geeft het? Wat geeft het? 1000 slapeloze nachten te hebben om daardoorheen te leren dat God mij nabij is. Wat geeft het? Het dal van de schaduw van de dood, als ik weten mag, gij met mij. Als ik zo door de oven heen leren mag dat God zijn kinderen van eeuwigheid lief gehad heeft. En zorg geeft voor zijn werk. En dat hij mij in Christus voor de grondlegging der wereld al verkoren heeft. Als ik dat in de oven mag leren, dat is het eeuwige winst. Wat is een oven dan een voordeel? Wat is de oven dan een zegen? Dingen die je nooit meer kwijtraakt, worden daar geleerd. Vormen die hij erin brengt, raak je nooit meer kwijt. Eeuwige winst. God is in staat om dwars door dat vuur heen mensen te vormen totaal nieuw. Daarom een ieder die in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Geestelijke winst. Geestelijke kennis van God in Christus, die eeuwig blijft. God is betrouwbaar. Hij is nabij het volk dat tot hem vlucht. Hij bemint dat volk. Als we door de crisis heen gaan en door het vuur van ons leven heen gaan, God is betrouwbaar. Hij zal de zijnen nooit in het vuur laten omkomen, maar er doorheen brengen. God is goed. Want hij brengt ze tot hun bestemming. En moet u zich dan eens een ogenblik verplaatsen in de pottenbakker. Dat is ook goed. Dat is ook goed als u in verdrukking of in een periode van moeite zit, om u zich te verplaatsen in de pottenbakker. Om je eigen leven waar je nu in zit, in de situatie waar je in zit, te bezien vanuit de visie van de pottenbakker. Want als de oven dan afgekoeld is, en als dat proces van dat bakken voorbij is, en de temperatuur is gedaald, en de pottenbakker klaar staat om de oven weer open te gaan maken, wat betekent dat voor die pottenbakker? Dat is een geweldig moment voor hem. Nu is zijn werk af. Nu gaat hij zien hoe het geworden is. Nu al die verschillende voorwerpen die hij door zijn handen zijn gegaan en die hij ondergedompeld heeft en die hij beschilderd heeft en die hij versierd heeft, door dat bakproces heen gegaan zijn, nu zal het echt tevoorschijn komen. Zou hij er niet van genieten? Zou hij er niet naar verlangen als hij 's ochtends zijn bed uitkomt en de oven is afgekoeld? Nu kan ik het gaan zien. Juist ook als hij terugdenkt hoe het allemaal begon. Hoe hij op zoek ging naar een stuk glij in de grond, hoe hij dat uitgespit heeft, hoe hij daar moeite voor gaf om het te reinigen en te zuiveren, hoe hij gekneed heeft, hoe hij bezig is geweest. Nu kan hij het eindresultaat gaan zien. Oh ja, hij had ze ondergedompeld in glazuur en verf, maar het was eigenlijk allemaal nog dof en het was nog niet zo glanzend en niet zo kleurrijk. Maar hij weet, door het vuur heen komen de kleuren naar voren. Komt er diepte in het glazuur. Nu kan ik mijn werk gaan bewonderen. Ja, dan maakt hij de oven open. En dan moet je het eens gaan bekijken. Dan moet je dat glazuur eens gaan bestuderen. En de kleuren die dan sprankelen en allerlei verschillende kleursterkte. En hoe goede kwaliteit het geworden is. En hoe hij met zijn ambachtskennis het gemaakt heeft. Het is klaar, het is gereed om gebruikt te gaan worden. Dat vuur heeft verandering gebracht, uiterlijk, innerlijk. Ja, zo gaat dat, gemeente. De oven die veranderingen brengt veranderingen uiterlijk en innerlijk. Innerlijk wordt het vertrouwen op de Heere versterkt en daar wil hij het gebruiken tot groei van in de genade. Uiterlijk ga je in je gedrag, hoe langer hoe meer, toch lijken op de Heer Jezus Christus. Gereed om in zijn koninkrijk dienstbaar te zijn. En als je dan de oven leeghaalt, dan zie je allerlei verschillende voorwerpen staan. Groot en klein. Mooi gedecoreerd en versierd en wat eenvoudiger beschilderd. Allerlei soorten voor verschillende doeleinden bestemd waarvoor ze gemaakt zijn. Ieder stuk aardewerk weer een ander doel. Er zijn bekers om uit te drinken, er zijn borden om van te eten, schalen om iets op te presenteren. Kannen om uit te schenken, vazen om bloemen in te zetten. Maar al die voorwerpen, ze zijn even belangrijk. Ze hebben allemaal hun eigen functie en hun eigen gaven gekregen. En in de ogen van die pottenbakker zijn ze allemaal even waardevol, want ze zijn allemaal het maaksel van zijn handen. En hij geniet van al die voorwerpen die hij heeft gemaakt en dat ze hun bestemming mogen bereiken. Zo is het met Gods kinderen ook. Als hij ze in zijn handen genomen heeft, dan maakt hij ze tot een bepaald doel. En dan geeft hij ze ook dingen mee om inderdaad te kunnen doen wat in zijn ogen goed is om te doen. En dan hebben we de opdracht om hem te dienen met de gaven en de talenten die hij ons schenkt. Dan is het niet het belangrijkste wat we doen, maar is het belangrijkste hoe we het doen. Of we Christus erin weerspiegelen, of we zijn eer ermee bedoelen dat we hem dienen. En dan moet het niet zo zijn, mag ik dat uitstapje heel even maken, gemeente, dan moet het niet zo zijn dat als we dan bepaalde gaven hebben ontvangen, bepaalde vorm hebben gekregen van de Heer om met die roeping dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk, dat we gaan denken dat de een belangrijker is dan de ander. En dat het ene stuk aardewerk de houding aan gaat nemen dat die toch wel wat meer is dan een ander in het koninkrijk. Dat is niet de wijze waarop de pottenbakker naar zijn werk kijkt. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Moeten we niet vergeten, gemeente. En laat ik dat met dat beeld van dat uit de oven tevoorschijn komt nog duidelijk mogen maken. Ja, die pottenbakker heeft een paar vazen gemaakt. Heel sierlijk, heel mooi, kunstig. Mooi versierd, mooi beschilderd en een pronkstuk. Een pronkstuk om ergens op een zichtbare plaats in de kamer neergezet te worden en gevuld te worden met bloemen. Iedereen kan het zien, iedereen kan ervan genieten. En dan zou die vaas heel gewichtig kunnen gaan doen en naar zichzelf kunnen gaan kijken. Ik ben een vaas. Ik ben prachtig versierd. Ik ben mooi. En vaas vind ik eigenlijk niet zo'n mooi woord voor mij. Misschien is het beter dat ik mezelf amfora of bloementul noem. Klinkt wat chiquer. En dat zo'n vaas dan een mok tegenkomt. Die hoge, sierlijke vaas, die kijkt naar die mok, kort en dik. Ja, jammer joh, jij wordt niet neergezet op een zichtbare plek in de kamer. Jij bent wat minder belangrijk, wat minder fraai. Alleen de naam al, mok. Je bent niet zo ver gekomen. Maar weet u, de pottenbakker maakt ieder voorwerp tot zijn doel. En die mok heeft geleerd, het is goed zo. Ik ben niet zo rijk versierd. Ik ben niet zo kunstig van vorm. Maar ik heb geleerd vergenoegd te zijn. Ik heb geleerd genoeg te hebben aan wat de pottenbakker me geeft. En hij zegt tegen die vaas, weet je, het is al goed. Ik geniet ervan als jij op die mooie plek staat en belangrijk kan zijn. Maar weet je, iedere ochtend komt mijn eigenaar. En ik sta dan wel het grootste deel van de dag in een keukenkast. Maar iedere dag komt hij en haalt hij mij eruit. En schenkt hij iets in mij in en mag ik in zijn handen zijn en geef ik hem genot. En hij houdt me zelfs aan zijn mond. Dus het is nog niet zo slecht om een mok te zijn. En iedere dag mijn meester te dienen. Ik was liever een dorpelwachter in het huis van de Heere. Liever op de drempel. Het is nog niet zo slecht om een mok te zijn. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van je Christus. En ja, het is niet zo slecht om een mok te zijn. Als Paulus schrijft in 1 Korinther 12, ja meer nog, de leden van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij minder eervol beschouwen, verlenen we groter eer. En onze oneerbare leden krijgen grotere eer. Is dat niet de vreugde van wat hij wilde bereiken in het leven van zijn kinderen? Hoe zijn volk, hoe zijn kinderen tot hun bestemming komen en uiteindelijk hem verheerlijken zullen. En dan betrek ik het openen van die oven ook nog een keer op dat laatste moment van deze geschiedenis. Als de wederkomst er zal zijn, de jongste dag. En verplaatst u zich dan eens in de pottenbakker als dat moment aanbreekt en de graven zullen opengaan en zijn volk zal verzameld worden door de engelen. betrekkend is op het moment dat iemand sterft. En voor het laatst die oven opengemaakt wordt door de pottenbakker. Denk eens aan een ander voorbeeld, Naboth. Naboth met die wijngaard en Achab wilde die wijngaard hebben. En door valse getuigen werd hij beschuldigd en door de leugen werd hij veroordeeld tot de dood. En hij werd gestenigd buiten de poort en dan staat Naboth daar. Waar is hij doorheen gegaan? Welke oven gaat hij in een vals proces? Maar als de stenen op zijn lichaam beuken en hij valt op de grond, dan gaat tegelijkertijd de oven open. En de pottenbakker haalt hem eruit, want Naboth was een getrouwe en een gelovige. En de pottenbakker zegt, kijk, daar is het werk van mijn handen. Klaar, het is af. Stefanus, in de oven, naar buiten gesleept door een woedende menigte, gestenigd. En als hij op zijn knieën zinkt en de stenen beuken tegen hem aan, ziet hij omhoog en hij kan er iets van zien dat de oven open gaat. Ik zie de Zoon des Mensen naast de troon van God. En toen hij stierf, ging de oven open en zijn Heer en Heiland verheugde zich in de binnenkomst van dat stuk aardewerk uit zijn handen. Klaar, af, bestendig. Nu zal hij nooit meer veranderen, maar eeuwig God groot maken. Daar is weer een werkstuk van mijn handen. Misschien kent u het wel uit uw eigen familiegeschiedenis. Een geliefde die door een weg van beproeving, van ziekte heen moest, van het naderend sterven, maar dat je weten mag dat hij in Christus ontslapen is. En toen wij hem moesten laten gaan, of u, uw moeder, uw vader, uw kind moest laten gaan. Weten mag dat aan de andere kant van de oven de pottenbakker stond. Daar is weer een werkstuk van mijn handen. Klaargemaakt tot mijn eeuwige eer. Voor eeuwig. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, is de bestemming van dat werk van zijn handen. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En dan breekt dat moment aan dat ze in de volledige glorie en de heerlijkheid voor eeuwig hun maker zullen roemen en dienstbaar zullen zijn aan het doel waartoe hij hen gemaakt heeft, door de oven van het leven heen. En dan breekt dat moment aan dat God zelf met zijn eigen handen alle tranen van hun ogen zal afwissen. En de dood zal er niet meer zijn en geen rouw en geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan zingen ze samen, de vaas en de mok, met al het werk van zijn handen, met de engelen, zijn glorie. Gij zijt waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Halleluja. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen aan het einde van deze dienst u de eer en de dank brengen voor wie u bent. Die goede, getrouwe, goedertieren God. Die dat werk van verlossing en hervorming begint. Die het voortzet en die het ook afmaakt. En daarom is het aan u alleen de eer. Als we straks in uw koninkrijk dat van de hemel zal afdalen in het nieuw Jeruzalem in mogen gaan om daar eeuwig, gevormd naar het beeld van uw Zoon, te mogen zijn en in uw heerlijkheid en in uw zaligheid te mogen leven met u, de drie enige God. En we bidden of uw handen ons allen in dit leven zullen leiden. Vind ze, Heere, die nog als een vormloze hoop klei door het leven gaan. Neem ze in uw handen. Begint u dat werk van reiniging en heiliging. Brengt u er de vorm in uw geest in. Wilt u met hen zijn uit ons midden, want die zijn er ook, die op dit ogenblik in de oven staan. En misschien al zo lang. En misschien wel de moed zijn kwijtgeraakt, weet de pottenbakker nog van mij. Heere, kijkt u dan weer eens in die oven. Dat ze het mogen weten en mogen zien en mogen ervaren. Maar de Heere denkt aan mij. En ik ben het voorwerp van zijn handen. Waar hij zich in verheugt als hij het straks tevoorschijn mag halen in zijn eeuwige heerlijkheid. Heere, schenkt u moed, schenkt u kracht. Schenkt u dat we er doorheen mogen komen. Als het aan ons ligt, Heere, gaan we stuk. Maar als het aan u ligt, niet. En zo leggen we ook hen in het bijzonder in uw handen. Alle die te maken hebben gekregen met het kneden van uw handen. Met rouw, met verdriet. Met dingen die soms nog weer zo sterk kunnen opspelen. Heere, wees u genadig nabij. En wees u toch degene die het in uw handen houdt. Mogen we het gebed ook besluiten met dat wat Jesaja ons zo voorgehouden heeft. Doch nu, Heere, gij zijt onze Vader. Wij zijn leem. Gij zijt onze pottenbakker. En wij allen het werk van uw handen. Om Jezus wil. Amen. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Het 7e vers van Psalm 42 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze God, die ik op zijn bevel op u mag leggen, en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.